heb ook geleerd, wil je mensen meenemen, dan moet er veel meer communiceren. En daar horen ook getallen bij. Ik zie ook wel eens ondernemers die, ik heb in het verleden ook wel eens bedrijven overgenomen, waar het niet goed mee ging. En die hielden eigenlijk hun medewerkers een soort roze wolk boven. Nou, van nee, maar alles gaat prima, alles gaat goed. Terwijl ze zelf misschien nachten wakker lagen. Terwijl als je de zaak gaat delen, er zit in elk bedrijf zit heel veel intelligentie. En er zit altijd ondernemerschap, niet bij iedereen. Maar met elkaar zitten daar doorgaans genoeg mensen die aan die kar willen trekken. En die denken, hé, maar dat is ook mijn bedrijf. Ja, dat is een beetje mijn filosofie.
Welkom bij Quote's podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verhul, redacteur bij Quote. En naast me zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. En vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Quote 500 lid Henny de Haas. En Paul, ik ben natuurlijk heel benieuwd waar jij nieuwsgierig naar bent.
Ja, nou ja, ondernemers zijn mensen die doorgaans heel goed weten wat ze willen. Hè? En die dragen hun personeelsleden dan op wat ze moeten doen om dat doel te bereiken. Nou ja, Henny de Haas staat te boeken als een atypische baas. Die misschien wel omdat hij zelf wat nare ervaringen heeft als werknemer. Hij werd soms op een gegeven moment zelfs maandenlang vergeten door zijn baas. Eigenlijk zijn werknemers heel veel vrijheid geeft. Bijvoorbeeld door heel open te zijn over de resultaten. Door ze niet lastig te vallen met managers. Een superplatte organisatie. Maar er lijkt nu toch een beetje verandering in te komen. Er staat best wel een behoorlijke rits directeuren op de site. En er is zelfs een raad van commissarissen in het leven gesteld. Dus het begint haast een beetje op een gewoon bedrijf te lijken. En ik ben benieuwd of hier een andere filosofie aan is gaan hangen.
Ja. Nou, ik ook. Maar we beginnen natuurlijk altijd met de vraag, wanneer realiseerde je je dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Wanneer realiseerde ik me? Ik denk dat ik al een tijdje onderweg was met het bedrijf. Dat ik op een gegeven moment dacht, nou zou het zomaar wel eens meer als een miljoen kunnen zijn. Ja, en wanneer is het precies waard natuurlijk, hè? Want bijna geen één quote 500 lid heeft het bedrag op de rekening staan. En de meeste miljonairs niet, ook niet. Dus die hebben er dan toch altijd in het bedrijf, in huis, in van alles en nog wat zitten. Hè? Dus ja. Ik heb eigenlijk nooit een miljoen op de rekening gehad.
Je bent de eigenaar van Hoppenbrouwers Techniek. Dat wordt gepresenteerd op de site als een familiebedrijf. Maar je heet geen Hoppenbrouwers. Je bent ook helemaal geen familie van de Hoppenbrouwers. Hoe zit dat nou eigenlijk precies?
Ja, ik heb het ooit overgenomen van Theo Hoppenbrouwers. En hij was de derde generatie in een reeks Hoppenbrouwers. En ik heb het uiteindelijk overgenomen. Dus ja, ik beschouw me maar als vierde generatie, maar wel een compleet vreemde. En inmiddels werken mijn kinderen er ook allemaal in. 3 zeer actief. En hebben dus ook zin om die volgende stap weer te zetten. En zijn heel actief om met elkaar eigenlijk, ik zeg altijd, opvolging is eigenlijk een beetje een lelijk woord. Omdat opvolging, dat klinkt alsof ik zo snel mogelijk weg moet. Maar we hebben eigenlijk meer afgesproken, we gaan het gewoon de komende tijd samen doen. En op een gegeven moment komen zij er steeds meer in. En ergens komt er een moment dat ik een keer verdwijn.
Misschien is het goed om eerst even te schetsen wat jullie precies doen.
We hebben eigenlijk, het is vanuit het verleden een elektrotechnisch bedrijf en in de loop van de jaren meer getransformeerd naar een totaal technisch bedrijf, ook in klimaatbeheersing. En we hebben eigenlijk 5 business pijlers. Eén is de consumenten, dat is de kleinste, maar dat is wel de hardst groeiende. Dat is eigenlijk een soort interne start-up. Dan zitten we in gebouwen, allerlei gebouwen, ziekenhuizen, kantoren, logistieke hallen, alles maar waar een gebouw is en waar verwarming, verlichting, iets met techniek in moet. Dan hebben we allerlei kleiner werk. Dat is kortlopend werk, beveiliging, technisch beheer is een aparte business pijler en industriële automatisering. En industriële automatisering is eigenlijk alles wat in water zuiveren, afvalwater, drinkwater, moeilijke besturingsinstallaties, software. We hebben recentelijk bijna een project gescoord waar we CO2 onder de Noordzee gaan opslaan. Daar leveren wij dan weer een heel groot deel van dat project. En dan hebben we nog een woningbouwpijler. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de 5 business units zoals we het opgedeeld hebben. Want zo'n bedrijf wat groeit, dat moet voortdurend geordend worden.
Hè? Ja, dus alles met knopjes wat vastzit in een bedrijf, vat ik het maar even samen. Ruim 1700 werknemers, hè?
Ja, bijna 2000 als we 1850 denk dat we uitkomen met nog een 150 of 200 inleners.
Ja.
Dus
Dat was ook niet hoe het bedrijf eruit zag, hoe je het ooit overnam. Want toen waren er volgens mij 60 werknemers.
Ja, rond de 65, 70 werknemers. Toen ben ik in het bedrijf gekomen. En toen hebben we nog een tijdje samen gedaan. En toen het wat groter was op een gegeven moment, toen heb ik het helemaal overgenomen.
Ja, en waarom koos je voor de overname van een bestaand bedrijf en ben je niet zelf iets begonnen?
Ja, dat heeft ook iets te maken, denk ik, met het pad waar ik uitkom. Ik ben zelf ooit als monteur begonnen, vroeger als elektricien begonnen. En dat was eigenlijk ook de passie. Ik was een klein jochie, ik wist nog niet hoe de wereld eruit zag. En techniek leek me wel leuk en dat is overigens nog steeds leuk. En zo ben ik in de elektrotechniek gerold, ook niet gaan studeren. Ik kom niet uit een familie waar studeren nou meteen gestimuleerd werd. Kies in ieder geval het hoogste, maar kies vooral wat je zelf graag wilt. Nou, dat heb ik ook gedaan. Alleen toen ik 21 was, toen kwam ik er ook eigenlijk wel achter. Ik denk, ja, ik vind dat ik het zelf toch net even beter kan. En toen kwam ik ook wel achter, ja, ik ben eigenlijk net iets slimmer. Ik denk, ik kan ook nog wel doorstuderen. Heb ik een tijdje nog gezocht. En toen ik 26 was, toen ben ik eigenlijk gewoon, heb ik gestopt. Toen heb ik even een heleboel dingen stilgezet. Ik denk, ik moet eerst die studie afmaken. Dus toen heb ik nog bedrijfskunde gestudeerd. Toen mijn oudste dochter geboren is, een week in de wieg lag. Toen ben ik opnieuw begonnen, weer in de schoolbanken. 3 avonden in de week studeren, 40 uur werken. En elke avond tot ik mijn bedrijfskundeopleiding had. En toen ben ik eigenlijk weer verder gaan kijken van, en waar wil ik nu echt? En toen dacht ik, nu heb ik niet alleen mijn praktische achtergrond, maar heb ik ook mijn theoretische achtergrond. En ondanks dat ik in het verleden wel eens dacht van, is niet echt nodig, is daar wel het startpunt geweest om toch die volgende slagen te maken. Dat heeft mij wel geholpen in ieder geval. Zeker omdat ik ben heel technisch, denk ik, vanuit het verleden gewoon sterk. En nou ben ik ook bedrijfskundig en ik denk, de techniek van het bedrijf, de core business, is eigenlijk een beetje de pit. En de buitenkant noem ik maar de bedrijfskunde. En die combinatie, die heeft mij altijd, die is denk ik een deel van het succes. Hoe ik zelf geacteerd heb, bij alle fouten die ik... Uiteindelijk heb ik het meeste geleerd door gewoon te doen.
Ja,
en soms te eigenwijs denken dat ik het wel kon, maar achteraf toch niet kon. Maar daar leerde wel het meeste van.
Maar toen was je klaar met de studie, had je toch ook een eigen bedrijf kunnen starten?
Ja, dat had ik gekund en daar heb ik ook wel even over nagedacht. Dat is ooit toen ik 21 was, want ik had al mijn papieren om voor mezelf te beginnen. Maar ik denk, ben ik nou zo'n monteur, zo'n ZZP'er, een bosselpijp noemen ze dat bij ons op het dak. En ben ik nou... Dat bedrijf. Dus ik denk, ik wil toch meer. Ik wil iets groters. Alleen ik was nog even aan het zoeken. En uiteindelijk ben ik via een omweg in Udenau terechtgekomen. En daar trok mij met name aan dat destijds de oud-eigenaar zei van... ik moet er een keer vanaf. En ik denk, hier staat een mooi bedrijf. En vruchtbare grond, goede cultuur. Ik ben dan zelf ook een Brabander, dus dat past bij mij. Niet dat wij niet met anderen kunnen werken, dat gaat helemaal niet om. Het lag een half uurtje rijden van me vandaan. En ik denk, dit is een kans. Zo ben ik rijk ingestapt. Dus ik was eigenlijk wel op zoek naar, ik wil iets. Want zo ben ik op een gegeven moment ook met hem in gesprek geraakt. Heel, ik wil met jou verder, maar ik wil er zelf ook iets.
Ja.
Dus en zo is het eigenlijk gegaan. En toen zijn we tot een deal gekomen en in enkel een aantal jaren eigenlijk de stap gemaakt om uiteindelijk de aandelen, eerst een klein Porsche en toen steeds meer en toen 100% te gaan.
Ja, hartstikke mooi. En 60, 65 werknemers en nu een kleine 2000. Heb je die allemaal zelf aangenomen? Hoe is dat, hoe is die groei gegaan?
Nou, de eerste 150 denk ik wel, of 200, maar hoe is die groei gegaan? Kijk, uiteindelijk heb ik het bedrijf overgenomen. We hebben een tijdje samen gedaan. En eigenlijk groeiden we redelijk autonoom rond de 10-20% per jaar. In het begin wat minder. Op een gegeven moment ging dat eigenlijk best goed. En toen kwam ik in 2013 aan. Want in 2002 ben ik begonnen met de overname. En daar hebben we een aantal jaar over gedaan. Uiteindelijk 2013 heb ik de laatste aandelen gekocht. Toen had ik een nieuw gebouw gezet. En toen stond eigenlijk mijn ambitie. Toen dacht ik van, nou heb ik dit. Maar is nou mijn voorland nog gewoon 15 jaar lang ditzelfde doen, waar op zich nog steeds een hele mooie baan is. Hè? Daar is nog niks mis mee. We hadden op dit moment, denk ik, we draaiden 30 miljoen omzet, 250 mensen. Nog steeds een baan om jaloers op te zijn. Maar toch, het kriebelde bij mij. En toen heb ik tussen kerst en nieuw eigenlijk de komende week, dacht ik van, hoe ga ik nou die komende 15 jaar, tot 2028, want dan ben ik 66, hoe ga ik daar nou doorkomen? Hoe maak ik hier een uitdagende baan van? En toen dacht ik, als ik nou eens 20% door blijf groeien en ik reken dat mooi uit in Excel, dan kom ik bijna op 1 miljard. Maar hoe ga ik die nou realiseren? Dus daar heb ik ook met niemand gedeeld. Want ik dacht, dan weet ik zeker dat ze me voor gek verslijten. Maar toen ben ik zo langzaamaan En dus die miljard die heb ik uitgewerkt in een 7 tot 8 hoofdpunten. En tussendoelstellingen. En toen dacht ik van nou, dus laat ik eens beginnen met 50 miljoen. En die 50 die kwam eigenlijk vrij snel, best snel. En toen dacht ik 100 jaar, 100 miljoen. Ik hou van simpele doelstellingen. En dat realiseren we eigenlijk een jaar eerder. En zo ben ik langzaamaan elke keer ja, die stappen en plannen gemaakt. En elke keer bij al die doelen die we hadden, altijd die, op een gegeven moment die groei gaan prediken. Maar ook groeiplannen maken, weer uitbouwen, splitsen. Dus zo kwam ik op die 12 directeuren uit. Op een gegeven moment weer iemand de kans geven. Iemand die laat weer een stukje los. Iemand anders kan weer. En zo hebben we eigenlijk voortdurend ja, toch de zaak plat gehouden. Hè? Want die directeuren bij ons, dat zijn echt wel hele operationele directeuren. Die echt in het werk ook meewerken. Goed weten wat er speelt. Niet van die lijstjesmanagers. Die kun je bellen voor een project. Ja, daar zitten natuurlijk ook wel een paar stafdirecteuren in. Maar de meeste directeuren zijn gewoon ook heel erg operationeel.
Ja.
Ja.
En zo ben ik dus die miljard bedacht. En sinds een jaar of 3, 4 heb ik op een gegeven moment ook een marketingdirecteur. En die zei, ja, op een gegeven moment moeten we het ook gewoon gaan delen. Dus ja, dat is best wel spannend. Als je dan 250 of 300 miljoen doet en dan durft te zeggen, hé, we gaan naar die miljard toe. Maar tot nu toe liggen we eigenlijk redelijk op koers. En ja, of het gaat lukken, dat weet ik ook niet. Maar dat geldt voor zoveel dingen. Als je een ambitie hebt, dan moet ik hem gewoon opschrijven. En op een gegeven moment dan... Ja, ik vergelijk veel met fietsen, want ik ben een fietser. Kijk, er zijn heel veel mensen in de Tour de France of teams, of heel veel, in ieder geval een stuk of 5, die willen allemaal eerste worden. Maar er kan er maar 1 eerste worden. Maar als je niet eerste wil worden, dan worden zeker geen tweede. Ja, ja. Dus of we die miljard ooit gaan halen, dat weet ik niet. Maar we zijn gewoon lekker onderweg. En tot nu toe lukt het redelijk.
Ja, laten we nog heel even teruggaan naar de periode dat je werknemer was. Niet een eigen baas. Want ik zei in de introductie dat je op een gegeven moment gewoon maandenlang vergeten bent. Wat doet dat met een mens?
Ja, op zich viel er wel mee. Want ik werkte toen nog thuis ook nog op een boerderij. Dus, dus ik werd thuis wel aan het werk gehouden.
Ja.
Maar na een paar maanden ging ik toch eens bellen. Ja, dat voelt op een gegeven moment toch raar als mensen... Ja, ik kan me daar eigenlijk moeilijk voorstellen dat ik iemand in mijn team heb zitten die ik gewoon 2 maanden niet spreek. Hè? Toch? Ja, dat is gewoon vreemd.
Ja.
Hè? Maar goed, ik sluit niet uit dat er bij ons ook wel eens mensen zijn die zich vergeten voelen, omdat ze misschien niet genoeg aandacht krijgen. Bij ons gaan ook mensen weg die niet op de goede plek zitten. Maar ja, ik heb geleerd als je mensen heel veel aandacht geeft, en dat betekent ook dat je op een gegeven moment teams kleiner moet maken, want anders lukt die aandacht niet meer. En daardoor werken wij ook zoveel mogelijk in autonome teams, zodat mensen gekoppeld zijn aan een projectleider en worden ze minder snel vergeten. En zitten ze niet ergens in een overall planning van 300 mensen. En is er een planner die belt van hey, deze week moet je daar naartoe en de volgende week weer daar naartoe. Dus er is heel erg hoog commitment niveau over welk werk gaan we doen, waar werken we aan. Ook dit werk komt weer binnen. En op die manier ja, bouwen we eigenlijk een sterk gecommitteerd team.
Ja. Ja, ja. Ja, want de werknemers die zijn natuurlijk overal op projecten bezig, dus die zijn nauwelijks in het bedrijf zelf. Zo was dat ook bij jou, hè? Je werd ook gewoon maandenlang niet ingedeeld op klussen. Hoe was jij verder als werknemer? Was jij een beetje makkelijk te managen?
Nou, ik denk dat ik een werknemer was die in ieder geval loyaal was, betrokken, een goede arbeidsethos had. Maar ook wel eens lastig mannetje kon zijn natuurlijk, als het niet helemaal naar mijn zin liep. Dus aan de mate, kijk, ik ben thuis natuurlijk ook gewoon opgevoed met mond dicht en werken. Dus op een gegeven moment zit er daar redelijk in. Maar als je dan wat ouder wordt en langzaamaan steeds beter gaat zien hoe dingen lopen en mensen dan de zaken gewoon niet goed organiseren, ja, dan ben ik niet de makkelijkste. Maar dat ben ik nog steeds niet. Dus ondanks al die autonomie kan ik me dan toch soms nog wel eens een keer met allerlei details bemoeien. Maar als het eenmaal gewoon goed voelt en vertrouwd is, dan kan ik het ook wel makkelijk loslaten.
Ja, toch kan het niet altijd goed gaan. Want je zei ooit dat toen je bedrijf uitbouwde met werktuigbouwkundige installaties, dat je een lijst maakte met punten die fout konden gaan. En dat die ook allemaal fout zijn gegaan. Was dat iets wat je wel aan had kunnen zien komen, had kunnen verkomen of... Ondanks alle ervaring gaat het toch soms mis.
Ja, ik vergelijk dat wel eens met... Ondanks dat ik heb leren fietsen en gevallen ben... Misschien wel 5 keer gevallen... Kan ik het jou met welke lessen dan ook nog steeds niet uitleggen. Ik kan jou de fietstraining geven... En ik kan jou in een zaaltje zetten... En ik kan jou dagen toespreken. Maar zodra je zelf op die fiets zit... Dan ligt er gelijk langs. En dus sommige dingen... Ja, die moeten nou eenmaal ervaren. Die moeten even pijn doen. En pijn en crisis heb ik geleerd. Dat leert de snelste.
Ja.
Dus ja, waar leidt dat toe? Uiteindelijk leidt bij een ondernemer alles tot financieel verlies. Tot klanten die weglopen. Klanten die ontevreden zijn. Medewerkers die weglopen. Dus ja, laat ik zo zeggen, achter het is-teken staan gewoon mensen die niet meer met jou mee willen. Klanten die niet mee willen, medewerkers die zeggen, ik heb het hier wel gehad. En uiteindelijk het ultieme is natuurlijk gewoon, kost allemaal geld. Dus dan noem ik dat maar pijn en crisis.
Nee, ik sprak jou een paar jaar geleden, Henny, voor de Quote 500. En ik kwam eigenlijk heel erg enthousiast terug van dat gesprek. Omdat ik dacht van, ja, jeetje, zo'n baas zou ik eigenlijk ook wel willen hebben. Want je hebt heel veel mensen in dienst die heel erg met hun handjes werken. En daar worden ze allemaal voor betaald. Maar ondertussen neem je al die mensen ook super serieus. Hè? Je deelt bijvoorbeeld heel open de financiële resultaten met alles en iedereen. Daar waar andere bazen vaak een beetje geheimzinnig doen over wat er gebeurt. Waar komt die filosofie en die openheid vandaan?
Nou, ik moet in ieder geval even één ding corrigeren. Wij hebben geen mensen die, wij zetten geen handjes in, maar ze hebben allemaal hersens. Dus ze denken allemaal heel goed. Nou, en daardoor schat ik ook mensen over het algemeen vrij hoog in. Kijk, ze zijn misschien niet allemaal hoog opgeleid, maar ze zijn allemaal intelligent en slim. En ze weten heel goed waar dat moet gebeuren. Alleen ze werken vaak met hun handen. Maar als je alleen met hun handen werkt, dan gaat het nooit lukken. Dus die moeten hersens ook gebruiken. Nou ja, waar komt die filosofie vandaan? Kijk, ik kwam eigenlijk uit twee werelden. Ik kwam van mijn thuis uit, kregen wij alles te horen. Ik zat aan tafel, terwijl er over de kippen onderhandeld waren, zaten wij erbij. Ik wist waar het contante geld lag, zullen we maar zeggen. Dus alles, er werd nooit ergens geheimzinnig over gedaan, of niets. Dus daar was eigenlijk gewoon een cultuur. En toen kwam ik in het bedrijfsleven en toen merkte ik dat er soms mensen, als je dan vroeg, van, ja, hoe is het project gegaan, hebben we iets verdiend? Ja, alles prima. Ja, dan kon ik echt gewoon, ja, nee, hoezo, hoeveel winst hebben we gemaakt? Ik heb keihard gewerkt, binnen de uren gebleven. Heeft het ook iets opgeleverd? Ja, nee, het gaat prima. Maar die projectleider dacht natuurlijk, ja, dat is een hardwerkende jongen. Die, anders gaat hij dadelijk om salarisverhoging vragen. Dus als je denkt dat we misschien goede winst maken. Nou, ik heb dus twee dingen geleerd. Kijk, als je over cijfers praat, dat zorgt voor betrokkenheid, dat zorgt voor succesgevoel. En als iets goed loopt, hoef je niet eens klanten een poot uit te trekken, maar gewoon, ja, dan is het gewoon goed gegaan en efficiënt werken. En dan kunnen we met elkaar successen vieren. En als iemand dan heel goed is, ja, dan kan hij ook over meer salaris of meer salaris komen. Maar sommige ondernemers die denken, hey, als ik mijn winst ga delen, dan denken ze misschien, ja, dan komen ze allemaal op salarisverhoging. Terwijl als het slecht gaat, dan denken ze misschien, ja, daar hoef ik hun niet bij te betrekken. Want dan gaan ze zich onnodig zorgen maken. Terwijl eigenlijk het omgekeerde waar is, als het niet goed gaat met bedrijven of bepaalde teams, dan moet iedereen dat weten. Want dan is de kans groter dat iedereen zijn schouder eronder zet. Want niemand die wil een verliesgevend team. En iedereen die een mooi rendement maakt, succes willen mensen bijhoren. Ook binnen een bedrijf. En dat is gewoon leuk. Dus ik heb niet geleerd dat dat meteen tot problemen leidt. Nee, het geeft juist. En het helpt mensen. En zeker in een groot bedrijf. Ja, ik deel alles op het gebied van schuld en cijfers. Hoe groot mijn, hoe negatief mijn rekening courant is of hoe positief dat die is. Ik bedoel, afgelopen twee maanden stonden qua liquiditeit, liepen we gewoon achter. Niet omdat we te weinig geld hadden, maar omdat het gewoon slecht gefactureerd werd. Maar sommige mensen hebben dat dan ook niet in de gaten. Dus ja, die zien niet elke dag de bankrekening leeglopen. Dus toen ik daar weer ben gaan delen, dan zag het in 6, 7, 8 weken, zag het ook gewoon helemaal de goede kant in gaan. Omdat er dan honderden mensen tegelijkertijd zijn schouders onderzetten. En ja, dat is gewoon leuk om te zien.
En dat klinkt natuurlijk allemaal super logisch wat je net vertelt. En toch doen heel veel managers, eigenaren het niet zo. Hoe kan dat dan? Waar zit die angst?
Ja, ik denk niet dat dat angst is. Ik denk dat het eerder onwetendheid of naïviteit is. Kijk, ik heb op een gegeven moment gemerkt, door als je een bedrijf wil laten groeien, en dat lukt eigenlijk best goed, zonder dat je elke dag s'avonds tot 11 uur werkt. Ik zeg niet dat ik dat nooit doe, maar mensen hebben informatie nodig. Willen ze hun werk goed doen? Ik vergelijk het wel eens, iemand over de snelweg rijdt en heeft geen kilometerteller. Probeer dan eens de goede snelheid te rijden. Je rijdt nogal snel te hard of te langzaam, dus dan gaan mensen je gaan storen. Dus wil je wel conformeren aan het geheel, dan moeten mensen dus informatie hebben. Als ze dus slechte rendement maken of als er de klanttevredenheid niet goed is. Bedoel, tegenwoordig hebben we ook NPS-metingen, hè? Dus klanttevredenheidsmetingen. Dus in het verleden zou iemand misschien denken, oh, de klant is hartstikke tevreden, terwijl Ja, zonder cijfers. Ik bedoel, een auto die rijdt niet meer. Ja, mijn auto, ja, die zit vol met sensoren. Dus alles wordt gemeten. Dus getallen zijn gewoon nodig. En ik heb ook geleerd, wil je mensen meenemen, dan moet er veel meer communiceren. En daar horen ook getallen bij. Ik zie ook wel eens ondernemers die, ik heb in het verleden ook wel eens bedrijven overgenomen, waar het niet goed mee ging. En die hielden eigenlijk hun medewerkers een soort roze wolk boven. Nee, maar alles gaat prima, alles gaat goed. Terwijl ze zelf misschien nachten wakker lagen. als je de zaak gaat delen, er zit in elk bedrijf zit heel veel intelligentie en er zit altijd ondernemerschap, niet bij iedereen, maar met elkaar zitten daar doorgaans genoeg mensen die aan die kar willen trekken en die denken, hé, maar dat is ook mijn bedrijf. Ja, dat is een beetje mijn filosofie.
Ja, want over openheid van cijfers, brugje naar de quote 500. U heeft wel eens gezegd dat u gevleid bent om daarin te staan en dat alle ondernemers die iets anders zeggen, dat ze liegen. Is dat die notering op de quote 500 ook een bevestiging van het succes? Dat je op de goede weg zit?
Ja, kijk, de quote 500 is natuurlijk een soort inschatting waar ik waard zou zijn. Hè? Ik bedoel, ja, ik zeg het al, ik heb nog nooit een miljoen op mijn privérekening gehad. En ik weet... Ik heb wel eens gezegd, ja kijk, waarom zouden mensen niet in de quote 500 willen staan, maar wel 3 huizen en 2 Ferraris hebben. Dus ja, dat vind ik dan een beetje hypocriet. Maar ja goed, ik kan niet voor anderen spreken. Kijk, als je op een gegeven moment een miljard hebt, dan denk je misschien wel van, nou, dan hoef ik er niet meer in te staan. Maar ja, mensen willen toch altijd toch een beetje hun succes laten zien door de oprit die wat langer wordt, de huizen die wat groter worden. Dus ja, ik ken maar heel weinig mensen die... echt alles doen om het te verbergen. Ja, misschien om te laten zien hoeveel het is. Maar van de andere kant laten ze het dan wel weer zien... door het restaurant, door de auto's. Dus ja, ik kan er niet over oordelen, maar dat is mijn gevoel een beetje. Dus, en van de andere kant, ja, ik hoef me dat ook niet voor te schamen.
En weliswaar geen miljoen op je rekening, zeg je. Geniet je wel een beetje van dat vermogen?
Nou ja, ik geniet vooral van het vermogen... doordat ik er elke dag mee kan ondernemen. Ik bedoel, ja, natuurlijk... Kijk, het materialistische, dat doet mij niet zoveel. Natuurlijk zou ik ook wel een keer, vind ik het ook leuk om in mijn Porsche en in de Maserati te rijden. Maar ja, ik geniet gewoon elke dag van het ondernemen, van de dingen die we aan het doen zijn. Nou zijn we met consumentenplatform bezig en dan zijn we echt een mooi digitaal platform in een bos, een compleet nieuw gebouw. En dan staat er in meer dan een anderhalf jaar tijd werken er 100 mensen en we hebben daar super grote ambities. Ja, dat vind ik genieten. Niet dat ik ook niet een keer in die auto wil rijden, maar ja, ik vind het dan te duur om erin te rijden. Omdat ik nou eenmaal al mijn geld nodig heb om het bedrijf te laten groeien, want we zitten dit jaar op 400 miljoen. Maar als je terugrekent, ik zat onderweg te denken, ja, er zit 15% eigen vermogen in om die 400 miljoen. Dat is gewoon 60 miljoen. Als we naar de huidige balans kijken, dan is die 60 miljoen, die staat op de balans. Dus al mijn geld zit in dat bedrijf. Het is misschien in het geheel wat meer waard. Maar ik heb het ook allemaal nodig om het te laten draaien. Dus ja, dat is toch een beetje het nou, speelgoed vind ik verkeerd. Ja, dat maakt denk ik het leven rijk. En daardoor kan ik ook met heel veel mensen werken. En kan ik ook dingen doen die ik leuk vind. En ik heb ook wel in een ver verleden geleerd. Ja, ver. 15 jaar geleden dacht ik op een gegeven moment. Ik maak elk jaar een lijstje. En dan zet ik mijn energievreters op. En dan zet ik mijn energiegevers op. En ik doe eigenlijk zoveel mogelijk dingen die mij energie geven. En dat is... Dat is de belangrijkste verrijking van jouw leven. En of het nou vrienden zijn, kennissen zijn, medewerkers zijn. Ze moeten wel energie geven. Het moet leuk zijn om met elkaar te werken. Ja, en dan heb je toch een heel rijk leven, zou ik zeggen. Ja, ik bedoel, als mensen auto's sparen en ze genieten ervan. Be my guest, maakt mij niet uit. Ik heb daar niet zoveel mee.
Nee. Het ondernemen klinkt dan als één groot feest om te doen, maar de onderneming werd steeds serieuzer en groter. En op een gegeven moment moest het ook wat serieuzer aangepakt worden door een raad van commissarissen erbij te halen. Daar stond je in eerste instantie niet om te springen, maar uiteindelijk is het er toch van gekomen.
Ja, kijk, ik breng het misschien als een feestje en het is ook wel vaak leuk, maar het is net als elke wielerkoers. Er zijn ook valpartijen, er zijn momenten dat je in de klim zit. Dat het zeer afzien is, maar op het einde al die inspanningen, die zorgen natuurlijk wel voor een, denk ik, goed gevoel. Nou, die raad van commissaris, ja, natuurlijk moest hij er op een gegeven moment komen. Niet alleen omdat hij er wettelijk moest komen, maar ook gewoon omdat een bedrijf van 400, met 400 miljoen omzet, 2000 mensen bijna, niet alleen afhankelijk mag zijn van mij. En als ik een keer tegen een boom rijd, dan het iedereen maar uit moet zoeken. Komt overigens gewoon prima goed, denk ik, want die 12 directeuren en die andere mensen samen, die leiden nu ook al 98% van het bedrijf. Maar ja, dan moet nou eenmaal ergens iemand de eindverantwoordelijkheid nemen. Maar goed, die raad van commissarissen, ja, dan ben ik dan ook wel weer zo eigenwijs. Tenminste, dat denk ik dan. Er zijn natuurlijk bedrijven, er zijn allemaal headhunters die dat soort commissarissen voor jou kunnen zoeken. Maar uiteindelijk hebben we dat toch gewoon zelf gedaan. Dus 80 mensen geselecteerd, na 15, 16 mensen, al die mensen op gesprek gehad en nog een gesprek. En uiteindelijk heb ik ook mensen gevonden dat ik van zeg van, hey, jullie moeten mij niet controleren, dat moeten jullie doen, maar Ik heb ook kinderen die moeten nog geholpen worden. Maar ik heb ook een ambitie. Dus als jullie daarbij willen horen, dan zijn jullie welkom. Dus ik heb geen zin in 4 vergaderingen op jaarbasis. En dan moet ik het vooral gaan vertellen. En dan denk ik, ja, dat zijn voor mij de te saaie vergaderingen. Dat wil ik wel een paar keer doen. Hè? Dus ze moeten mij ook controleren. Maar waar ik met name heel veel plezier van heb, is daar zijn mij gewoon ook coachen en kritisch zijn op mij. En weer uit andere bedrijven komen die dus op sommige plekken worden dan ook een keer geholpen. Van, hup, ga ze erop, hè. Hier lopen jullie een beetje Utenhout te teuteren. We zijn inmiddels een landelijk bedrijf, jullie hebben grote ambitie. Dan moet je ook zo gedragen, hè?
Ja, ja, en een grote zichtbaarheid. Want het valt me op dat jullie reclamecampagne behoorlijk dominant is momenteel.
Ja, ik heb een marketingdirecteur, die heeft lang bij de Jumbo gewerkt, dus die denkt sowieso groot. En die heeft op een gegeven moment ook tegen mij gezegd, hè, als je naar die miljard toe wil en je wil een groot bedrijf zijn, dan ga ik het toch groot neerzetten. En uiteindelijk willen we gewoon, dat merk, dat moet ik gewoon een landelijke bekendheid hebben. En 5 jaar geleden toen ze kwam, ja, toen hadden we echt nog wel een Brabantse bekendheid. En ja, dat moet gewoon een merk opbouwen, kost tijd, geld en heel veel aandacht. En ik denk dat het niet alleen de aandacht is om het merk bekendheid te geven, maar ook gewoon goed te laden en dat goed neer te zetten en dat past bij waar we willen zijn. Ik denk dat dat minstens zo belangrijk is.
En als de tijd eraan komt dat je langzaamaan wat naar achter treedt, is dat een beeld waar je van kan genieten en denkt ik ga allemaal leuke dingen doen of breekt het zweetje uit bij dat idee?
Nou, geen van tweeën. Het zweet breekt me sowieso niet uit. Maar ik kijk er niet naar uit. Maar kijk, daar voel ik wel eens bij andere ondernemers. Die zijn er dan een beetje klaar mee. Maar ik probeer constant mijn baan de beste baan van Oppenhuis te laten zijn. Dus ik heb ook het voordeel. Ik kan de dingen die niet zo goed bij me passen, kan ik ook weer snel loslaten. En ik zie ondernemers ook nog wel eens ploeteren in hun rol. Van, ja, hoe kom ik hieruit? Maar ik heb in het verleden altijd heel veel reflectie om me heen gezocht en mensen. En eens een keer buiten de deur gekeken. Hey, waar maakt jou nou succesvol? En altijd gezocht naar wat brengt mij energie en wat kost me energie? En zoveel mogelijk dingen opruimen die me energie kosten. En dan, ja, dan hoefde niet naar op pensioen toe te leveren. Want ja, voor het geld hoef ik het niet te doen. Dus als ik zou zeggen, nou kan ik eindelijk leuke dingen doen, dan zou ik het vandaag moeten gaan doen.
Ja.
Toch? Want dus nee, de zweet breekt me niet uit. Maar ja, kijk, uiteindelijk komt er iedereen op een punt. Dat, ja, iedereen ontkent het natuurlijk en wil het niet meemaken. Maar de energieniveau wordt wat lager, wordt toch wat ouder. En het is misschien geen topsport, maar het is wel hard werk. Er zit altijd ook een vorm van mentale druk in. En er komen gewoon nou eenmaal dingen op pad. Ja, net als de Tour de France, die kunnen ook niet tot de 65 blijven rijden. Hè? Dus ja. Ja, kijk, op een gegeven moment dan gaan denken ook vanzelf volgens mij, dan nemen zij steeds meer verantwoordelijkheid. En ik kan dingen makkelijk loslaten, heel makkelijk. Dat denken soms mensen wel eens van niet. Maar als je op een gegeven moment merkt van, ja, iemand anders neemt weer een deel van die rol over. Dus ik denk dat mijn rol gewoon op een gegeven moment langzaam een beetje afkalft. En op een gegeven moment zij steeds meer gaan doen. En dan, ja, dan is het een beetje net als met de koningin van Engeland. Ik denk dat Charles al 90% van het werk deed. En de koningin, ja, die zat dan nog op de troon, maar die was ook niet meer zoveel zichtbaar. En ja, dan moet er op een gegeven moment een keer iemand anders op die troon komen zitten. Ja, wanneer, dat zien we dan wel.
Dus je bent ter rade gegaan bij heel veel ondernemers om te vragen wat nou het geheim van hun succes was. Uit al die gesprekken, valt er één ding te destilleren wat al die ondernemers gemeen hebben?
Het zijn over het algemeen allemaal wat pragmatische mensen. Maar dan moet ik het hier even ter plekke bedenken. Dus pragmatisch, ze hebben ook allemaal wel een drive. Echt het zijn doorgaans, ze hebben een scherpe geest over het algemeen. Ze weten goed de dingen goed neer te zetten. Want als je het goed neer weet te zetten, dan is het ook makkelijk over te brengen. Want als iets wazig is, onduidelijk, ja, dat is voor mensen moeilijk om ervoor te werken. Ik denk dat ze ook bereid zijn om fouten te maken, soms offers te brengen. En ja, ik zeg wel eens ooit, en die heb ik niet zo vaak gehoord, zeg, je moet eigenlijk niet verliefd worden op uw geld. Want dan gaat het op een gegeven moment bewaren. En dan gaat het inkapselen. En ja, je moet het eigenlijk vrij laten stromen met het geld. En dan is de kans eigenlijk nog groter dat het succes brengt. Want als je er verliefd op wordt, dan gaat het zuinig worden. En daar zie ik ook nog wel eens mensen die dan op zo'n punt komen denken. Ook die zijn bedrijf verkopen, denken, ja, wacht even, ik heb nou heel veel risico's gelopen. Moet ik die volgende stap nog een keer zetten?
Ja.
Waarbij ik het risico loop dat ik misschien toch alles kwijtraak. Ik bedoel, Bij mij staat er dadelijk 50 of 60 miljoen op de balans. En stel dat het bedrijf failliet gaat, ja, dan heb ik niet veel meer. En ik denk dat ondernemers wel eens denken van, ja, je moet misschien kappen. En ja, ik denk de echte ondernemers, ja, die blijven volgens mij doorgaan. Maar ja, er moet wel ergens een punt komen natuurlijk dat ergens een keer ophoudt. Ja, of ophoudt, het bedrijf niet ophoudt, maar dat het verder moet. En dan, ja, wat maakt die, dus ja, wat heb ik van die mensen geleerd? Ik heb eigenlijk heel veel van de mensen geleerd. De een, die is heel goed daar en de ander is daar goed in. Ja, en wat natuurlijk de goede ondernemers ook doen, die zeker een groot bedrijf hebben, die verzamelen hele goede mensen om zich heen. En die heb ik ook.
Ja.
En goede mensen, kijk, aan iedereen is wel iets. Dus er is vaak, kunnen er dingen onderweg gebeuren die jou frustratie opleveren of die misschien jouw collega of mededirecteur uit elkaar drijft. Maar ik heb altijd toch zoveel mogelijk gezorgd naar van, hey, waar zijn we met elkaar goed in? Ik ben hier misschien niet meer goed in, de ander is daar wat beter in. En dan krijg je natuurlijk een mooi bedrijf. En ja, ik denk, slimme mensen, die verzamelen weer slimme mensen om zich heen. Dus,
Hey, en hoe kan het nou toch dat die Brabanders allemaal zo succesvol zijn? Als we kijken naar de Quote 500, is er een krankzinnige oververtegenwoordiging van Brabo's.
Is dat zo?
Ja.
Ja, dat weet ik niet. Ja, ik werd natuurlijk uitgenodigd om die eerste miljoen. Toen had ik er zo over nagedacht. Denk, ja, wanneer was precies die eerste miljoen nog, hè? Ik kan natuurlijk niet voor anderen praten, maar ja, kijk, ik denk dat Brabant toch vanuit het verleden een beetje een boerenvolk is. En boeren, ja, ik ben op een boerderij geboren, die beginnen natuurlijk, die gaan nooit werken. Werken is hun bestaansrecht. En werken, ja, dat begint zodra dat er spierballen ontstaan. Dat is al bij 6, 7 jaar. Hè. Mijn neefjes van, en kinderen weer van mijn broers en daar weer van, die zitten al op de loder als ze 6 zijn. Hè? Dus die rijden al met die tractor rond. Ik moest vroeger die tractor rijden omdat mijn pa er langs liep, want ik kon net met mijn voeten bij de rem. Wij moesten op ons 8, 9 jaar koeien melken. Dus het werken, dat zit ons een beetje in de genen. En als je het dan over die eerste miljoen hebt, kijk, ja, dat vinden mensen vaak moeilijk te begrijpen, maar mijn eerste huis kon ik afrekenen. Dat was niet duur, dat was 100.000 gulden. Maar waarom kon ik dat afrekenen? Ik ben vanaf mijn 17 tot mijn 22, heb ik al het geld op mijn rekening gezet. En dan beunde ik nog een beetje bij voor mijn autootje en voor te stappen. Maar dat geld ging linea recta. En die tijd hadden we nog 10% rente. Nou, reken maar uit. Ik verdiende 200 gulden per week. Dat liep nog een beetje op naar mijn 22e. Als je dat uitrekent, dat is precies een ton. Ik kon mijn eerste huis, dat kostte 102.000 gulden, kon ik afrekenen. Op dat moment begreep het al niemand. Maar als je het gewoon uitrekent, is helemaal niet moeilijk. Dat is gewoon 6 jaar lang alle spaargeld op de bank zetten. Of dat was het eerste huis. Het tweede huis, toen waren we getrouwd. Toen is mijn vrouw en ik zijn samen gaan werken. Alle twee 40 uur. Tegenwoordig zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, 40 uur. Mag ik met 32 beginnen? Dus als je het dan over die Brabo's hebt, ja, die werken, die zijn gewoon gewend om te werken. En ja, dus dat tweede huis, dat kostte 210.000 gulden. Dat konden we 4 jaar later weer afrekenen. Dus wij hadden op ons 25e een vrijstaand huis vrij.
Je had eigenlijk het vastgoed in moeten gaan.
Ja, maar ja, ik was niet zo goed in vastgoed, maar ik wou gewoon goed in werken. Dus als je dan zegt, ja, hoe kan dat nou dat die Brabo's, kijk. En ik denk dat we ook, ja, boerenvolk is natuurlijk ook altijd zuinig. Want ja, je moet ook altijd weer, ja, tenminste, ik weet, dat denk ik zomaar. We moeten ook zuinig zijn, want het kan ook weer tegenzitten. Zo'n boerderij, daar kan een hele oogst, weet ik, die kan tegenvallen. Dus er moet ook altijd zorgen. Ja, er zit ook denk ik ook een soort spaarzaamheid en zuinigheid. En ik denk dat in het verleden die boeren gewoon keihard moesten werken om überhaupt te overleven. Wij hadden thuis geen auto.
En staat er eigenlijk op dat 10-jaren plan dat je maakte ook nog iets als Hop & Brewers Technical Installation Services?
Iets van Engels?
Ja, nou, de stap naar het buitenland.
Nee, dat staat er officieel niet op. We hebben wel eens ooit naar België gekeken, maar ja, in het buitenland is alles anders. En zeker in België volgens mij. We hebben wel best een hoop Belgen werken, dus die zouden met elkaar daar prima kunnen starten. Maar misschien is dat de volgende generatie die daarmee aan de slag moet. Dat lijkt me een mooie stap voor hun.
Mooi, daar sluiten we mee af. Je luistert naar een podcast van Quote, Mijn Eerste Miljoen. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Volg ons dan op je favoriete podcast app of abonneer op YouTube, want daar zijn we ook te zien. Dankjewel.